Stichting Passion. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor het onderhoud van de begraafplaats. Deze collecte en ook de zendingsbussen bij de uitgang voor de gereformeerde zendingsbond bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor de heer Arissen, Lindhoflaan 19 en mevrouw van Eldek van der Hatert, bevrijdingssingel 19, die in ziekenhuis Rivierland zijn opgenomen. Voor Dirk van Inge in Wolfeze, voor Willy de Greef in Rouwenhof in Tiel en voor de heer Dries van der Belt, Aalsmeerstraat 5 en Tony Buis uit Ebbehof in verpleeghuis Vrijthof in Tiel. We willen u graag ook nog herinneren aan de volgende activiteiten in deze week. Vanavond na de dienst is er contactkring. Morgenavond is er cursus gelovenderwijs. Donderdagavond tussen 7 en 8 uur kunt u de bestellingen ophalen die in het kader van de worstenactie voor de vakantiebijbelweek zijn gedaan. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. De voorbereiding op deze dienst willen we gaan zingen van Psalm 43 vers 3. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En ook vers 4. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugde. Ik noemde u het derde en het vierde vers van Psalm 43. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk, maar ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Ook deze avond belijden we dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die van generatie op generatie zijn trouw bewaart en die nooit zal loslaten het werk waar zijn hand eenmaal aan begonnen is. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heiland en van de Heilige Geest. Amen. Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente in Rome: als we leven, leven we voor de Heere. En als we sterven, sterven we voor de Heere. Of we dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. We vervolgen de dienst en zingen met elkaar uit Psalm 103, de versen 7, 8 en 9. bidden wij samen om de leiding van de Heilige Geest en de opening van de schriften. Eeuwig trouwe God, lieve Vader in onze Heer Jezus, dank u wel dat we ook op deze zondagavond bij elkaar mogen zijn. Dat u de heilige gemeenschap met ons wilt hebben. En dat u op deze oudejaarsavond van de kerk ons zicht wilt geven op de toekomst die ons wacht. Dank dat u in het duister van het bestaan en in de gebrokenheid van het leven uw evangelie laat verkondigen. En dat u ons niet als mensen die wanhopig moeten zijn achterlaat, maar dat u ons op wilt beuren, bemoedigen wilt en werkelijk troost wilt geven. Heilige Geest, u die de trooster bij uitstek bent, wees gij aanwezig in het woord en raak gij ons aan, hier en thuis, in Jezus' naam. Amen. Psalm 84, het eerste en het tweede vers zingen wij nu.
Vol heil genot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. O branden mijn genegenheid, zeren voor hof in te treen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. Zelfs vinden me zijn huis, o Heer. De zwaluw legt haar jongskens neer. Kunstig nest bij uw altaren. Bij u mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Geduchte Heer, scharen, welzalig gij u wond. Gestaag u prijst en eer biedt ons.
Wij lezen vanavond een tweetal korte gedeelten uit de Bijbel. Allereerst uit het liedboek van Israël, het boek van de psalmen, psalm 73. En wij lezen uit deze psalm de versen 21 tot 28... om in aansluiting daarop de versen 12 en 13 uit deze psalm te zingen. Dus wij lezen psalm 73 vanaf vers 21. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen. Ik wist niets. Ik was een redeloos dier bij u. Niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult me leiden door uw raad. Daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Want zie, wie zich ver van u houden zullen omkomen. U verdelgt allen die als in hoererij u verlaten. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Hier eindigt de eerste lezing.
Zal dan geduldig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mij rechter hand wilt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn tol verlaat. En mij hiertoe door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zal mijn hart, wat zal mijn oog op aarde neven ze toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan nooit in bittere smart of bange nood mij. mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig God.
Na de tweede lezing zingen we uit Psalm 102, het 15e en het 16e vers. De tweede lezing is uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Thessalonica, het 4e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 18. De laatste kerkbode stond over dit gedeelte ook de meditatie. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Amen.
Zal al verouden, niets kan hier zijn stand behouden. Wat uit stof is, neemt een eind door de tijd die alles schendt. Maar gij hebt, o opperwezen, nooit verandering te vrezen. Gij die deeuwen acht als uren, zult al eeuwigheid verduren. Uwer knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. Ja, bevestigd in hun staat. Voor uw aanschijn met hun zaad. Uwe naam ter ere leven. Zij van smart en smaad ontheven. Blijven aan uw dienst geheiligd. Daar uw godheid hen beveiligt.
Het laatste vers van Psalm 17 zingen we direct in aansluiting op de verkondiging. We willen ons vanavond laten leiden door Asaf in Psalm 73. Toegespitst op vers 24 deze woorden. Daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Thema voor de verkondiging is bevorderd. Tot heerlijkheid. Gemeente van Christus, in kringen van het Leger des Heils maakt men meestal het overlijden van een broeder of zuster bekend door op de rouwkaart of in de rouwadvertentie de woorden te laten afdrukken, bevorderd tot heerlijkheid. In de kerkelijke kringen waar wij toe behoren zijn we dat niet zo gewend. Wij vinden het al gauw nogal wat triomfantalistisch klinken en ook wat zelfverzekerd. En wij zijn in dat opzicht wat terughoudender, hè? We gebruiken liever niet zulke grote woorden. Nou ja, dat lijkt misschien te getuigen van bescheidenheid. En er zal ongetwijfeld ook wel iets van voorzichtigheid in doorklinken. Maar als we eerlijk zijn, moeten we dan niet zeggen dat onze rouwkaarten en onze rouwadvertenties vaak van uiterste soberheid getuigen. Het is allemaal zo minimaal wat er aan geloofsgetuigenis wordt doorgegeven. Wij houden het maar op bekende en vertrouwd klinkende bewoordingen als de Heere nam van ons weg. Want ja, daar kun je in ieder geval geen buil aan vallen. Het is een algemene waarheid waar je niemand mee voor het hoofd stoot en waarmee je je bovendien op de vlakte kunt houden. De Heere nam tot zich? Nee, dat was toen het er werkelijk op aankwam en toen de definitieve tekst voor de rouwkaart moest worden vastgesteld voor een oude broeder net een stap te ver. Zijn vrouw was na een lichamelijk en geestelijk afbraakproces uiteindelijk overleden. En zelf was hij afkomstig uit kringen waarin men het vanzelfsprekend vond om boven de rouwkaart te zetten, het behaagde de Heere van ons weg te nemen. Maar ja, daar was hij gelukkig mede door gesprekken die daarover waren gevoerd wel van overtuigd geraakt dat, ja, dat kon je er niet boven zetten, want je kunt niet zeggen dat de dood de Heere God behaagt. Alleen dat hij nou kon zeggen, de Heere heeft haar tot zich genomen. Ja, dat vond hij, al kon hij dat ook weer niet precies onder woorden brengen, dat vond hij toch een beetje getuige van geestelijke overmoed. Stel je voor dat je je rijker rekent dan je bent. Hij kende de terminologie maar al te goed en hij had er behoorlijk last van. Want ja, je kunt dat allemaal nou wel makkelijk zeggen en je weet ook wel dat je met een ingebeelde hemel toch naar de hel kunt gaan. En daarom wilde hij liever maar geen grote woorden gebruiken om het overlijden van zijn vrouw bekend te maken. Ja, hij kon er nog wel mee instemmen dat Psalm 116 vers 1 werd afgedrukt. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klaag. Een lied dat als het lijflied van zijn vrouw bestempeld kon worden. Dat kon dan nog wel, maar dat was het dan ook. En zo kwam boven de kaart uiteindelijk te staan, na een periode van afbraak, heeft de Heere van ons weggenomen. Sober en ingetogen. En dan moet u niet denken, gemeente, dat het altijd om indrukwekkende geloofsgetuigenissen moet gaan. Maar eerlijk gezegd, wat in kringen van het leger des zeils, in alle eenvoud van gestorven broeders en zusters gezegd wordt, is dat niet door en door bijbels? En klinkt er in die bewoordingen niet iets door van het rotsvaste geloof in de levende God, bevorderd tot heerlijkheid? In Duits wordt vaak een woord gebruikt dat nog weer een ander aspect van het sterven wil benadrukken. In het Duits wordt het woord gebruikt heimgegangen. Naar huis gegaan. Ja, wat kun je rond het sterven van een geliefde anders en beter zeggen in het geloof dan thuisgekomen? En nou weet ik wel dat zeker in onze samenleving, waarin de kleinkinderen en de achterkleinkinderen van de verloren zoon niks meer met God hebben en niks meer met de hemel hebben en niks meer met eeuwig leven hebben, je wel zult moeten uitleggen wat je daar dan precies onder verstaat en mee bedoelt. Voor de hedendaagse mens is het geheimtaal. De hedendaagse mens die toch zegt nergens in te geloven, maar die op zijn eigen manier probeert klaar te komen met de dood. In een documentaire die door de Icon vorige week werd uitgezonden, en die getiteld was Dood op Verzoek, zei de echtgenote van de man die vrijwillige euthanasie had laten plegen, dat is nou voor het eerst dat hij alleen op stap gaat. Maar zei, hij heeft gezegd, ik ga naar de Melkweg en de Grote Beer, dan weet je waar ik zit. Ik ga naar de Melkweg en de Grote Beer, daar kun je me vinden. Ja, zo spreekt een mens die niks met God heeft. Waar is opa nou? En waar is oma? En de kleine kinderen krijgen dan vaak te horen, ah, opa en oma die zijn een ster aan de hemel en die kijken altijd op jou neer. Dat moet je anders zeggen. Een mens wil toch wat horen? Ik weet natuurlijk niet hoe u daar tegenaan kijkt, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik er de grootste moeite mee heb wanneer er zulke onzinnige dingen worden gezegd. Hoe het dan wel allemaal in elkaar steekt en hoe het wel in werkelijkheid zal zijn na de dood. Nou, wie het weet mag opstaan en mag het zeggen. Ik kan alleen maar nazeggen wat een monnik is heel treffend met twee Latijnse woorden verwoorden. Totaliter aliter. Totaal anders. Wij kunnen er ons geen voorstelling van maken. En al ons geredeneer en gediscussieer is niets anders dan rupsenfilosofie over vlinderheerlijkheid. Ja, maar dan gaat het dus over de heerlijkheid. En dat is een ding dat vast en zeker is. Bevorderd tot heerlijkheid. En het is Asaf die er in Psalm 73 ook openlijk van getuigt. En denk nou niet dat Asaf daar makkelijk over spreekt en dat het voor hem allemaal vanzelfsprekend is. Asaf is niet iemand die altijd en onder alle omstandigheden halleluja roept. Ik zou juist willen zeggen, gemeente, dat het juist het tegenovergestelde het geval is. Als je Psalm 73 helemaal leest en goed tot je het laat doordringen en op je laat inwerken, dan kun je alleen maar concluderen dat er sprake is in Psalm 73 van een verschrikkelijk gevecht met God. Want de liedzanger is het namelijk helemaal niet eens met Gods leiding in zijn leven. En hij vraagt zichzelf hardop af, waarom zou ik eigenlijk nog op God vertrouwen? Wat koop ik ervoor als ik rekening met God hou? Ik kan er toch zeker maar veel beter mee kappen. Mensen die voor God geen plaats inruimen in hun leven, die gaat het gewoon voor de wind. En die hoeven ook nergens rekening mee te houden. En ik probeer in het spoor van God te lopen en het zit me allemaal tegen. Asaf is het absoluut niet eens met Gods leiding. En ja, het lijkt wel of dat hij een puber is die overal tegenaan begint te trappen. En hij gaat als een beest tekeer. U merkt dus wel, hier is niet iemand aan het woord die keurig netjes op alles wat er in zijn leven gebeurt ja en amen zegt. Iemand die het altijd eens is met God. Maar in Asaf ontmoeten we iemand die op het randje balanceert en die elk moment van God kan afvallen. Er hoeft maar iets te gebeuren of hij houdt het definitief voor gezien. God kan hem gestolen worden. Heftig, zegt u. Hoe durft hij? Zegt een ander. Ja, en toch ben ik eigenlijk verschrikkelijk blij, gemeente, dat dit in de Bijbel staat. En dat het niet wordt weggepoetst. Soms kun je wel eens de indruk hebben dat in het leven met God alles even soepel verloopt. En dat er geen enkele hindernis op je levensweg is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Mijn Bijbel leert me dat er juist heel wat oneffenheden zijn waar een gelovige mee te maken krijgt in het leven. En dat leven met God meer dan eens verschrikkelijk moeilijk en zwaar kan zijn. Je bent nog wel eens de weg kwijt en je ziet geen toekomst meer en geen uitkomst. Je kunt alleen maar vertwijfeld naar de hemel roepen: God, ik begrijp u niet, ik vind u wreed. En ik vind de weg die u me laat gaan bijna onmenselijk. Waarom, God? Waarom moet het zo? Waarom kan het niet anders? Dat zijn toch vragen, laten we maar heel eerlijk zijn. En dat moeten we toch ook zijn in de kerk. Dat zijn toch vragen waar ieder mens van tijd tot tijd mee kan worstelen. En waar je ook geen antwoord op lijkt te krijgen. Asaf heeft er weet van. En hij doet zich ook niet mooier voor dan die is, hoor. Hij slikt niet een paar keer en hij houdt niet zijn kaak stijf op elkaar. Nee, hij gooit het er allemaal uit. Hij houdt niks achter. En hij zegt niet, ach, er zijn toch ook wel mensen die het nog zwaarder hebben dan ik. Laat ik maar niet klagen, maar dragen. Nee, Asaf is goud eerlijk. Hij komt ermee voor de dag met zijn verwijten aan Gods adres en met zijn klachten. En hij legt het allemaal op tafel, zijn wanhoop en zijn radeloosheid, zijn overwegingen om God vaarwel te zeggen. Hij maakt daar God deelgenoot van. Hij gaat Gods heiligdommen binnen. Ja, en daar, voor Gods aangezicht, daar komt zijn ziel werkelijk tot rust. En daar leert hij wie God is. Wat je aan hem hebt, wat je van hem mag verwachten. In Gods heiligdommen, daar wordt Asaf een wild en redeloos dier als die was, daar wordt hij getemd. En daar krijgt hij werkelijk oog en hart voor God. Nochtans zal ik bestendig bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gevat. U zult mij leiden door uw raad. En daarna mij in heerlijkheid opnemen. Je zou kunnen zeggen, midden in zijn depressiviteit, midden in zijn gevecht met God, breekt in de duisternis het licht door. De mist die als een zware deken over zijn leven hing, trekt op en er is weer zicht. uitzicht. Werkelijk toekomstperspectief. Voor hier en nu, voor leven en voor sterven. Het is een aangevochten mens die hier uiteindelijk niets anders kan doen dan terugvallen op en zich vastklemmen aan zijn God. Gij hebt en gij zult. Dat is het enige wat ons werkelijk houvast en zekerheid geeft. Gij, God, God alleen. Dat bracht in de 19e eeuw Jan Jacob Lodewijk ten Kate ertoe het lied te componeren. Ik heb mijn God, dat is genoeg, ik wens mij niets daarneven. Veel meer dan het meeste dat ik vroeg is mij in hem gegeven. Mijn hoogste goed, mijn troost in smart, het enig rustpunt van mijn hart. Mijn eeuwig licht en leven. Asaf, een aangevochten mens, hij kan alleen maar zeggen wat God gedaan heeft. En wat God zal doen. Hij zal mij opnemen in heerlijkheid. Nu kun je natuurlijk afvragen, is het werkelijk zo dat hier door Asaf gesproken wordt over de dood en wat daarop volgt? Want als dat zo is, dan vormt hij daarmee toch wel een uitzondering op zijn tijdgenoten en op de verwachting die men doorgaans had. U weet dat het hele Oude Testament toch min of meer aards gericht is. En daarom zijn er ook wel uitleggers die benadrukken dat de componist denkt aan een gelukkige toekomst die hij op aarde hoopt te beleven. En hij is ervan overtuigd geraakt in Gods heiligdomme dat God daar zelf voor zal zorgen. En een van de vertalingen luidt dan ook, gij neemt mij op een succesvol pad. Maar ja, dat is dus puur aards gericht en aards gedacht. En dat opnemen in heerlijkheid, dat zou dan kunnen betekenen, toch uiteindelijk, en dat zou te begrijpen geweest zijn, want hij was toch een beest bij God, toch uiteindelijk niet afgewezen worden en niet als waardeloos aan de kant geschoven worden. Integendeel, je zou kunnen zeggen dat opnemen in heerlijkheid betekent rehabilitatie, in ere hersteld worden, er weer helemaal bij mogen horen, weer mogen meetellen. Dat is nou wat je noemt genade, rijk en vrij. Onbegrijpelijk dat zo'n beest, want ja, dat was Asaf. Zo had hij zich in zijn hele optreden tegenover God gedragen. Dat Asaf in Gods tegenwoordigheid mag verkeren en dat hij niet het etiket krijgt opgeplakt van waardeloos en onbruikbaar. Maar dat hij een parel mag zijn in Gods hand. Opnemen in heerlijkheid. Je wordt niet afgeschreven, maar je wordt weer in de kring van de geliefden opgenomen. Ja, dat is op zich al reden genoeg om op verhoogde toon God dank te bewijzen. En toch, gemeente, wanneer Asaf zijn geloofsgetuigenis laat horen, dan ziet hij ongetwijfeld verder dan de grenzen van dit aards bestaan. Het is heel opvallend en opmerkelijk namelijk dat het woord opnemen dat hij gebruikt in het Hebreeuws precies hetzelfde woord is dat op nog een paar plaatsen in het Oude Testament wordt gebruikt. En op die plaatsen waar dit woord opnemen gebruikt wordt, heeft het eveneens betrekking op de dood en op wat daarop volgt. In Genesis 5 lezen van Henoch dat hij wandelde met God en hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Hij was nadat hij met God gewandeld had, om zo te zeggen, meegegaan naar huis. En in 2 Koningen 2 lees ik van de profeten van Bethel die tegen Elisa zeggen, weet u dat de Heere heden uw Heer Elia boven uw hoofd zal wegnemen? En even verderop lees ik dan dat terwijl Elia en Elisa al wandelend en sprekend voortgaan, een vurige wagen en vurige paarden, en die maakte scheiding tussen hen beiden, alzo voer Elia in een storm ten hemel. Hij werd door zijn God, om zo te zeggen, afgelost van zijn aardse wachtpost en bevorderd tot heerlijkheid. Opnemen in heerlijkheid. Dat is inderdaad wat ons te wachten staat wanneer we de grens van dit leven passeren en wanneer we de laatste adem zullen uitblazen. Je kunt je er gewoon geen voorstelling van maken wanneer je staat bij het sterfbed van iemand die je lief is. En wanneer het moment van overlijden daar is, dan kunnen de vragen zich alleen maar vermenigvuldigen. De vragen van het hoe en het wat. En ze worden niet beantwoord. En het blijft allemaal nog in nevel gehuld. Maar door een van de Korachieten werd het al gezongen: God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk, want hij zal mij opnemen. Lees het maar na in Psalm 49. Opnemen in heerlijkheid. En dat is nou het evangelie dat op deze eeuwigheidszondag mag klinken. Op deze zondag van de voleinding, zoals deze zondag ook wel wordt genoemd, en waarop we denken aan hen die ons ontvallen zijn, of beter gezegd, die ontslapen zijn in Christus en die ons zijn voorgegaan, mogen we ons laten troosten door Gods belofte voor de toekomst. Want de dood heeft niet het laatste woord. Het is niet een donker gat waar je in kijkt en waar je depressief van wordt, somber en triest, hopeloos en troosteloos. Het is waar, de dood is niet mooi. De dood is wreed en hard en zorgt voor scheiding en intens verdriet. En je kunt er wel hard roepen dat je in de levende God gelooft, maar daarmee is het gemis niet weg. En daarmee wordt een lege plek niet opgevuld. En toch, in het aangezicht van de dood kunnen we niets anders dan ons vastklemmen aan de levende die het graf geruimd heeft. En die de dood van zich heeft afgeschud. En die wakker geroepen door zijn vader is opgestaan en ons verzekerd: ik leef en u zult leven tot in eeuwigheid. Ik, uw levende Heere en Heiland, grijp u bij de rechterhand en ik verzeker je dat ik je met eer en heerlijkheid zal kronen. Opnemen in heerlijkheid. De gebrokenheid en de onvolkomenheid, de onvolmaaktheid en de zondigheid zullen tot het verleden behoren. En we zullen eeuwig mogen leven in Gods gloria. Want dat staat er letterlijk, in Gods heerlijkheid. We zullen tot in de eeuwen der eeuwen voor hem van onschatbare waarde zijn. Ja, sterven is wel de laatste hindernis die genomen moet worden. Het is de laatste vijand. En die moet je niet onderschatten. Maar we geloven dat die overwonnen is. En dat wij door Christus meer dan overwinnaars zijn. Die de dood mogen tarten en die je mogen uitdagen. Waar is nou je overwinning? Christus heeft overwonnen. En wij met hem. En daar kun je alleen maar op verhoogde toon van zingen. Zelfs rond een open graf. En zelfs wanneer de angst en de twijfel je naar de keel grijpen. Op verjaardagen wordt er zeker, wanneer de kinderen nog klein zijn, in de gezinnen ongetwijfeld gezongen: lang zal die leven in de gloria. En toen onze kinderen nog klein waren en nog thuis waren, hadden wij de gewoonte om dat altijd te wijzigen en om te zingen: lang zal die leven in Gods gloria. Want daar gaat het toch om, in het leven op deze aarde. En daar gaat het toch om, in de toekomst die ons door God in het vooruitzicht wordt gesteld. Leven in Gods gloria. En zo is sterven beslist geen verlies, maar pure winst. We worden er beter van. Misschien heb je ook wel eens boven een echoput gestaan. En als je boven zo'n echoput het woord leven roept, wat hoor je dan terug? Even. En als je boven de echoput het woord sterven roept, dan hoor je terug erven. En de erfenis is niets minder dan met of in heerlijkheid worden opgenomen, in Gods heerlijkheid. Het is inderdaad waar wat ons door het leger des zeils wordt voorgezegd: we worden bevorderd tot heerlijkheid. En ja, misschien moet je er wel een kind voor zijn om daar onbevangen gewoon maar van te gaan zingen. Precies zoals die kleuter deed. Hij was een jaar of 3, 4 en zat in de buggy. En samen met zijn moeder en de andere kinderen waren ze naar het graf gegaan van Manlief en van papa. Een jonge weduwe met jonge kinderen, die stuk voor stuk de liefde en de zorg van hun vader nog zo hard nodig hadden. En staande bij dat graf zullen ze ieder op eigen wijze de pijn en het verdriet hebben gevoeld. Maar net op het moment waarop ze omkeerden en het graf zouden verlaten om weer naar huis te gaan, begon dat kleine kereltje te zingen. En je gelooft het of niet, maar weet je wat hij zong? Lang zal die leven in de gloria. En wij zingen het hem op deze eeuwigheidszondag gewoon maar na. Nee, niet lang, maar eeuwig zullen we leven in Gods gloria. Asaf heeft het ons eeuwige geleden al geleerd. En Asaf heeft de toon gezet toen hij inzette en beleed: gij zult mij in heerlijkheid opnemen. Ja, mijn broeder en zuster, we mogen bevorderd worden tot heerlijkheid. We mogen voorgoed thuiskomen. Eeuwig leven in Gods gloria. Wat zal dat zalig zijn? Halleluja. Amen. Thank you. Met de kerk van Christus van alle tijden en van alle plaatsen belijden wij nu ons geloof in de drie enige God. En als we dat gedaan hebben, zingen we Gods lof met Psalm 146, het eerste en het derde vers. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, is gezeten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, katholieke, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Op de avond, de oudjaarsavond van het kerkelijk jaar, willen wij nu ter afsluiting van de zondagse erediensten ook ons avondgebed bidden. Heere, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en van aanvechting, de nacht van de strenge en bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. U mag uw gave geven en daarna zingen wij ons slotlied Psalm 68, het tiende vers. Ontvang de zegen van onze God en gaat als gezegende mensen heen in vrede het leven in om tot zegen te zijn voor elkaar en voor anderen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.